We zijn bezig met de 8e aflevering, zo mag je het misschien zeggen. Tegenwoordig is Netflix allemaal series, hè, dus dat is helemaal hip om in series te spreken ook. Maar we hebben vandaag de 8e van de 9e aflevering. En we zijn bezig om het evangelie, het goede nieuws, in een wat bredere manier te beleven. En het ook woorden te geven. En dat is eigenlijk wat deze serie ook voor mij aan het doen is. We weten al zoveel, we snappen al heel veel en we kennen al heel veel, maar om opnieuw het evangelie zoals God het gegeven heeft eigen te maken en te laten landen en ook woorden te geven voor je eigen hart, maar ook voor je omgeving, daarvoor moet je soms wat herkauwen. Vorige week is gesproken, denk door Henk, over Jezus is gekomen om Gods koninkrijk te vestigen. En niet een koninkrijk wat met geweld van buiten komt of wordt opgelegd, maar een koninkrijk juist van binnenuit, naar buiten. En eigenlijk ook wel een hele lastig koninkrijk, want het begint met een zoeken in je hart naar de relatie met Hem. En die relatie, hoe ziet die er dan uit? Dat is gewoon een zoektocht. Een dynamisch koninkrijk, een proces, een ontdekkingstocht, dan veel meer een heel zwart-wit instituut met regels en wetten. Maar het begint met een relatie, een liefdesrelatie met Jezus. En dat ontdekken voor jezelf en eigen maken. En vervolgens dat ook eigenlijk eigen maken voor de ander. Dat de ander ook proeft in jouw hele manier van zijn, in jou eigenlijk, hoe het vlees geworden is in jou, dat de ander dat kan eten. En volgende keer sluiten we dat af. En vandaag mogen we ook spreken over Jezus is ook gekomen om een einde te maken aan religie. En ja, dan moeten we natuurlijk ook het woord religie straks een goede definitie geven. Want religie heeft ook iets heel moois in het woord. Maar waar we vandaag vooral op in zullen zoomen is de religiositeit, los van relatie. De tweede sheet. We hebben gezegd het evangelie in 1, 3 en 33 woorden. Het eerste woord is gewoon Jezus. Hij is centraal in alles, met ons. Jezus is Heer. God is liefde. En Jezus is gekomen, of Jezus is God met ons gekomen om Gods liefde te tonen, ons te redden, maar Gods koninkrijk te vestigen en een einde te maken aan religie, zodat we delen in het leven met God. En vandaag dus stoppen met religie. De volgende sheet graag. Ik heb het symbooltje maar even wat groter gemaakt. Dit is het verbodsbord. Hè? Die zien we allemaal wel eens, hier mag je niet parkeren. En dan zoeken we toch vaak een manier om dat toch te doen. Tenzij het overduidelijk is, dat moet je eigenlijk niet doen. Niemand wil de verkeerde vorm van religie. En als je het dan toch al hebt in je leven, dan zou ik gewoon kunnen zeggen, stop er gewoon mee. Zo simpel is dat. Zo had ik gisteren ook een gesprek met mijn vrouw. En we hadden het gewoon over wat dingetjes bij mij en bij haar. En we zeiden gewoon eigenlijk tegen elkaar, stop er nou gewoon mee. Doe dat nou gewoon niet. Ja, maar zo simpel is dat niet. Nee. Dus de vraag is vandaag, en ik hoop dat je daar gewoon mee op reis wilt gaan, van hey, welke vorm van religiositeit speelt gewoon toch nog in ons eigen hart? Laten we het gewoon dicht bij onszelf houden. Hebben we al veel van de vrijheid verkregen? Ja. Zijn we al volledig zonder religiositeit? Nee. Dus ik zou willen bemoedigen van zoek gewoon naar een paar inzichten die je vandaag ontvangt. Dat je zegt, wauw, daar mag ik ook nog dingen stoppen in mijn eigen leven. Om meer tot relatie en vrijheid te komen. De volgende sheet zegt het nog wat duidelijker. Ik heb het ook maar in het Nederlands eronder gezet. Het is een regime for religion. There was no religion in Eden and there won't be any in heaven. And in the meantime, Jesus has died and risen to persuade us to knock it all off right now. Dus eigenlijk mogen we vandaag een soort uitvaartdienst mishouden om de religie eigenlijk te cremeren. Dat staat er eigenlijk. Soms heb je even wat duidelijkere woorden nodig om te zeggen, wat zijn we aan het doen? religiositeit moeten we gewoon eigenlijk mee stoppen en uitbannen. En wat mij helpt om te verbeelden, niet alleen waar staan we vandaag in onze godsdienst, maar als ik gewoon weer even terugdenk in Ede, in de gemeenschap tussen Vader, Zoon en Geest, en ook in de Hof van Ede, in het paradijs, er was geen religie. Er was volledig relatie en God woonde daar. Dus blijkbaar, zoals God het bedoeld heeft, was er geen plek voor religieuze systemen. En het mooie is, het is er wel gekomen. We zitten er ook soms zelf nog helemaal in. Maar het mooie nieuws is, straks zal er ook geen enkel religieus systeem meer zijn. God zegt in Openbaringen heel mooi, ik zal zelf weer de zon zijn en te midden van jullie wonen. En daar is gewoon vrijheid, daar is openheid, transparantie, relatie, ik met jullie, jullie in mij. En die woorden wil ik gewoon, dat merk ik, die laat ik steeds weer landen. Oké, het was er vroeger niet, zo is het niet bedoeld. Straks zullen we het ook niet terugvinden. Dus waarom zouden we het vasthouden? Als het en niet zo bedoeld is en we gaan het straks niet terugvinden. Nodeloos om het vast te houden. Het is niet Gods ontwerp. En Jezus is gekomen, juist om daar waar we nog gevangen zitten in systemen of in religiositeit, om dat eigenlijk te stoppen. Je zou bijna kunnen zeggen, de felheid waarmee Jezus tegen de Farizeeën uithaalde, daar zat een verbolgenheid in, een woede in, niet als straf, maar omdat het mensen gevangen maakt, gebonden houdt in een systeem, in een instituut, in plaats van dat het de vrijheid geeft van relatie. En Jezus is daar verbolgen over. Want hij ziet dat als we bezig zijn met systemen om God te behagen of voorwaardelijk dingen aan het doen zijn om iets te krijgen of dingen presteren om iets te worden, dan zijn we niet volledig in de vrijheid in relatie met God. En God is verbolgen en woest bijna op dat systeem wat jou van die vrijheid afhoudt. En Jezus is eigenlijk dus gewoon gekomen om dat systeem van religiositeit te ontmantelen. En te zeggen, stop daarmee. Je bent uit de relatie gestapt. Je hebt vormen gevonden, zoals we dat vanochtend ook al zeiden in het rondje. Dingen zijn we gaan doen om God te behagen. Of we denken we moeten weer in orde maken met God, dus ik moet dingen doen. Of ik moet iemand worden, dus ik ga zelf stappen zetten. Maar het is eigenlijk het hele mooie kwetsbare van, mogen wij volledig leven in de relatie met God? En is dat goed genoeg? Jezus verandert het begrip van religiositeit in relatie. We mogen een heilig leven leiden, dat is ook een ritueel. Maar wat gaat uit van een intieme vertrouwensrelatie met God? En alles wat ons structuur geeft, wat ons houvast geeft, omdat we zelf onzeker zijn over onszelf, of dat we het goed doen of goed hebben gedaan, dat is dus religiositeit. En ik denk dat we dat allemaal in ons leven kennen. Ik wel. Ik zal je straks ook nog iets laten zien waar ik last van heb. En hoe dat bij mij ook een stuk religiositeit geeft wat ik vasthoud. Wat ik lastig vind om los te laten. We stappen, denk ik, allemaal heel snel uit de relatie. Adam, ik heb dat wel een keer eerder gezegd. Toen die door de duivel in de tuin van Eden werd beproefd. Toen was er eigenlijk maar één ding wat daar gebeurde. Hij dacht dat God er niet meer was. En op het moment dat jij denkt dat God niet meer bij jou is, ook in jouw zwartste moment, in jouw zonde, dan stap jij al uit die relatie. En op dat moment is er al religiositeit. Want dan komt angst. Dan moet ik het zelf kunnen doen. Ik moet het zelf kunnen beoordelen. Het moet goed gaan. Maar we zijn eigenlijk al een stap zelf van God verwijderd geraakt. God staat nog steeds naast ons, hebben we geleerd. Maar op het moment dat wij dat niet meer wat we doen en zeggen en leven en beleven in de aanwezigheid van God doen, komen we in religiositeit terecht. Nou, dat maakt het voor mij wat dichterbij. Want ik stap heel vaak uit de relatie. Omdat ik even denk, ja, God kan hier niet bij zijn. Of God vindt dit niet goed genoeg voor mij. Of dit moet ik eerst zelf proberen. En zodra ik daarin denk, stap ik in religiositeit. Want wie gaat het dan doen? de dingen die ik doe, de dingen die ik ga voorzien? Is het dan mijn geloof of zekerheid? Of krijgt dan toch de onzekerheid, de angst, het oordeel, de scheiding, de overhand en krijgt die zijn werk? Wij zijn niet anders dan Adam of Kain of de Farizeeën of de oudste broer van de verloren zoon, daar wil ik straks ook nog iets over zeggen, die gewoon jaloers was op zijn jongere broertje die het allemaal verkloot had, maar gewoon terug kon komen. En opeens was het alles goed en ik dan, ik heb toch me gehouden aan alles. Of nog iemand anders, de man die naast Jezus aan het kruis hing. Hoe kan Jezus nou tegen die moordenaar zeggen, je bent vandaag in het paradijs? Hallo, heeft hij geen straf gehad, geen genoegdoening, niet kunnen laten zien dat hij nu goed leeft? Maar hij is er vandaag gewoon van het feestje. En alles wat in mij opspeelt aan gedachten, dat kan toch niet waar zijn, is religiositeit. Want dat trekt een ander of mijzelf uit de relatie. Volgende sheet graag. Dus we hebben net gezegd, laten we de Bijbel in ieder geval ruimer pakken. Niet beginnen bij Genesis 3 of ophouden bij Openbaringen 20. Er zit een kaft omheen en een eerste hoofdstuk en een laatste hoofdstuk. De Bijbel begint voor Genesis 3. Vanuit de relatie. En waar God een radicaal besluit neemt om mensen te maken naar ons beeld, naar zijn beeld, om de glorie te weerspiegelen van hem voor de hele schepping. Daar eindigt Gods hart mee, of daar begint Gods hart mee, daar begint de schepping mee, daar eindigt Openbaringen mee en zo zal het zijn als de hemel weer op aarde is. Relatie, volledig bij hem. Maar dan beginnen we heel snel over de zonde, maar ik zondaar. En zondaar, ik wil daar straks ook een plaatje van laten zien, die brengt eigenlijk scheiding. Zonde wil niks meer zeggen dat wij de bedoeling die God met ons had om in relatie te leven, verlaten en langzamerhand in een segment komen, een verwijdering komen, in een isolement en ons vervreemden van hem. Dan missen we ons doel. En hoe kunnen we nu weer terugkomen in die relatie? Het volgende plaatje graag. Dit verhaal zette mij wel flink aan het denken. Kain en Abel, wie kent het verhaal? Veel gehoord, denk ik. Maar religie is uit de relatie stappen. Ik hoop dat je die gewoon kunt onthouden. Religie is uit de relatie stappen. Het plaatje van Kain en Abel is veel over gezegd. En ik wil je vandaag een paar dingen daaruit meegeven zonder het hele verhaal te vertellen. Kain bracht vruchten van de aarde. Hij kon ook niet anders, want hij was de akkerboer. Dus hij bracht de vruchten. Want we kunnen zeggen, Abel deed het juiste, want hij bracht juist het mooiste lam om te offeren. Dan kun je zeggen, hij deed misschien het juiste. Daar gaat het niet om. Wat er wel staat, is dat God acht sloeg op Abel en zijn offer, maar op Kain sloeg hij geen acht. Er staat niet bij dat het fout was, of niet genoeg was. Er staat in het Nieuwe Testament dat Abel vanuit gehoorzaamheid, vanuit geloof, vanuit vertrouwen, vanuit relatie een offer bracht. Ik denk elke keer weer, ook als we naar onszelf kijken, doe ik het vanuit oprecht hart, de dingen die ik doe. En dat ziet God aan. Dan kunnen we zeggen, oké, Kain is jaloers. Kain deed het fout en we weten waar het op uitdraaide. Hij sloeg Abel, zijn broer, dood. En eigenlijk is religie ook de relatie van een ander niet gunnen. Niet begrijpen dat God altijd door relatie spreekt. God had behagen in de relatie met Abel. En hij zag dat hart aan. En daar kon hij behagen in hebben. En in plaats van, en dat is een andere manier van kijken, dat Kain nou blij was dat God acht sloeg op Abel. Eigenlijk was de oproep aan Kain, wees nou blij met je broer. Zoals de oudste zoon, die altijd bij vader was, eigenlijk blij had moeten zijn dat de jongste broer weer thuis kwam en weer in de relatie kwam. Maar nee, dan is de jaloersheid, hoe kan het nou dat hij zomaar terug kan komen? Ik heb me toch altijd aan alles goed gehouden. Dus het is hier eigenlijk een oproep en zo wil ik hem ook in mijn hart beleven. Het gaat hier om het verhaal van de broer en de zus. Het verhaal om de relatie. heb ik me wel eens gevoeld, zoals Kain? En dan maak ik het wat dichter bij mezelf. Ja, ik heb toch ook de juiste dingen gedaan, Heer. Ik doe toch mijn best, ik ben toch trouw. Ik ben er toch elke zondag, ik lees toch mijn Bijbel. En hoe kan het nou dat deze man of deze broer ineens gebruikt wordt door u? Doe ik het dan niet goed? Maar dan komt de religiositeit erin. Mijn eigen oordeel, mijn eigen pijn en eigenlijk mijn eigen onzekerheid ziet God mij wel. Ben ik wel van de relatie? Mag ik er zijn zoals ik ben? En gebruikt God dit keer even een ander in plaats van mij? Dat zegt heel veel over je eigen heelheid en hoe jij je relatie hebt met God. En ik moet belijden, ik heb wel eens afgunst dat ik denk, hoe kan dat nou? Heer, ik ben toch al zoveel jaar trouw op één plek. En daar komt even een nieuweling en daar gebeurt het opeens. Ziet u mij niet? Ik doe toch mijn dingen? Ik doe toch de dingen juist en goed? Kan ik mij verheugen in mijn broer? Kan ik blij zijn als God hem ziet? God geeft altijd een broer, een naaste of een zus. Altijd. De grap is eigenlijk, toen Abel vermoord werd, Kaan ging weg. Hij kon het niet aan dat hij zelf zo uit de relatie is gestapt. Maar wat er gebeurde is dat Adam en Eva kregen opnieuw een kind. En het was Seth. En Seth betekent plaatsvervanger. En Enos. En wat gingen zij doen? Zij gingen bidden voor de stad Kaïn. Dus opnieuw, ook al zijn wij verwijderd uit de relatie, komt God opnieuw met een broer of een zus om de relatie weer te herstellen. Dus God komt hier niet met oordeel of straf. God komt met opnieuw relatie. Komt opnieuw met een broer of zus naast jou om te laten zien. Het gaat niet om religie, goed of fout, maar het gaat om relatie. En ze gingen bidden voor Kaïn, zodat die stad weer in relatie kon komen met God. Stop religie. Ik hoop dat je niet alleen je religie of je religiositeit tussen God en jou wilt beoordelen. Maar beoordeel hem ook in hoe je het je broer en zus gunt. Of daar soms pijn of afgunst in zit, of oordeel in zit. Of eigenlijk je eigen onzekerheid van ben ik wel gezien? Doe ik het wel goed? En hoe zit het dan met mij? En als je nog met die pijn worstelt of merkt dat doet van alles, dan moet je oppassen, want dan stap je heel snel uit de relatie en kan de religiositeit komen. Ik had dit nog niet gelezen en ik moest aan Hugo denken. Hugo woont nu, we kennen elkaar nu een jaar denk ik, dat je ook in Meppel bent gekomen. En ik vind hem een bijzonder mooie man, een talentvolle man. En we praten ook wel wat, maar ik dacht ook wel even, nou, die man die kan nog wel veel dingen veel beter dan ik. Maar ik was zo blij om in mijn hart te proeven, ik ben niet jaloers op hem. Ik hoop dat de Heer hem nog meer zegent dan mij. Ik hoop dat de Heer hem nog meer gaat gebruiken dan mij. En al zou hij zelfs in de gemeente gaan dienen of andere dingen doen en er komt bloei. Kan ik dan blij zijn met mijn relatie met God, hoe God mij zegent? En mag ik blij zijn en verheugen dat God door de ander heen werkt? Want dan is er geen religiositeit. Dan is er samen optrekken, de liefde van relatie begrijpen en ook de ander bewaren. Want wat werd er gezegd door Kaïn? Ben ik soms mijn broeders hoeder? En het antwoord is ja. Dat wordt maar 3 keer in de Bijbel gezegd. Jij bent de bewaarder van je broer en zus. Zo heeft de God gewoon eigenlijk de orde gemaakt. Hij antwoordt met ja, jij bent gegeven opdat de ander leeft. Zo heeft hij de oudste broer, Jezus, gegeven als eersteling. Opdat de gemeente zou leven, opdat jij leeft. Geen enkele religiositeit, geen systeem. Ze hebben Jezus niet herkend. Ze snapten er niks van. Hoe gaat hij nou handelen? Wat gaat hij doen? Hoe gaat hij optreden? Maar Jezus kwam gewoon als broer tussen de discipelen, tussen de mensen. Opdat jij kan leven. Opdat jij de relatie gaat proeven. Opdat jij tot bloei komt. Zodat jij mag zijn wie je bent. En dat wil ik gewoon bidden. Voor mijzelf. Dat ik steeds meer mag ontvangen. Het gaat om mijn broer, het gaat om mijn zus. En ik ben blij als God hem zegent. Ik ben blij als ik hem mag dienen. Want God heeft een relatie met mij en ziet mij wie, zoals ik ben en wat ik doe. En dat is goed genoeg. En ik mag verheugen als God het bij een ander geeft en daar nog meer doorheen doet. En ik hoop dat we die geest, die spirit en die liefde ook kunnen gaan ontvangen voor elkaar, ook in deze gemeente. Want dat zet jezelf ook vrij van oordeel, van presteren. En ik geloof ook een stuk van de pijn kan je dan vrijkomen. Zoals Zet dan komt, volgende plaatje. Zo is ook Jezus gekomen als middelaar voor ons. En Jezus zegt, en dat vind ik zo'n mooie tekst, alles is aan mij overgegeven door mijn Vader. En niemand behalve de Vader kent de Zoon. En behalve de Zoon aan wie de Zoon het wil onthullen, kent niemand de Vader. Bijna geheimtaal, hè? Het is een prachtige zin. Maar ik ken de Vader. En dan zegt Jezus, hierheen, naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal rust geven. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Want mijn juk is passend, mijn last is licht. Hier staat eigenlijk in de kerntekst ook van al je wetmatige bezigheden. Dus Jezus is gekomen om het juk van alle wetmatige bezigheden te verbreken. Dat is niet het juk wat rust en vrede geeft. Dat is niet het juk wat je bevrijdt, maar juist gevangen houdt. Dus als wij dingen willen doen voor presteren of dingen voor elkaar te krijgen of proberen goed te doen, dat is eigenlijk het juk van religiositeit. En dat is het juk van wetmatige dwang, niet ongedwongen. En dat zet je uiteindelijk vast. Volgende plaatje. Jezus riep juist mensen op tot intieme geloofsverbinding met God als onze Vader en andere volgelingen van Jezus. Jezus heeft meer te maken met relatie dan met religiositeit. En in het Latijns betekent religare een combinatie van eigenlijk weer een terugkeer naar gebondenheid. Je probeert het weer te vinden in ritmes, dingen doen, om zekerheid te krijgen, om weer houvast te krijgen. Maar je komt eigenlijk weer een stuk vast te zitten waar we nou juist vanuit waren bevrijd. Zoals het volk van God juist bevrijd was uit de dwang van Egypte, mochten ze in de vrijheid leven. En religie probeert ideeën zoals geloof, spiritualiteit, heiligheid en hoe je het allemaal moet doen weer vast te leggen. En weer eigenlijk in afhankelijke systemen van redding. Als jij maar dit doet, dan doet de ander dat. Als jij het zo goed doet, dan kan God dit aan jou geven. Maar dan komen we weer vast te zitten in voorwaardelijke systemen en dat zegt niks over relatie. De volgende. Maar de enige tussenpersoon die we nodig hebben is Jezus zelf, die God is en die één van ons wordt. Er is één God, één middelaar, die God en mensheid kan verzoenen. En dat is Jezus Christus. In de volgende staat het ook zo mooi, volgende sheet. Het lam van Jezus, door wie werd het voorzien en geleverd? Door God zelf. Dit helpt mij ook elke keer weer, om uit de systemen te komen. God geeft het lam en voorziet. En wie neemt het weg? Jezus zegt, ik neem de zonde weg. Niet door jouw handelen. Ik kom zelf naar jou toe. Ik neem het weg. En wat doet hij? De zonde van de wereld. Er staat in enkelvoud, niet in meervoud. Maar hij neemt de angel die de relatie eigenlijk blokkeert, weg. Dus ik kan daar niks aan toevoegen. Ik kan daar niks aan vermeerderen of beter maken. Want dan ben ik weer religieus bezig. Dan kom ik weer in systeemdenken. Dat als ik maar dit doe, dan zal God het volgende gaan doen. Volgende sheet. Ik zeg het nog even één stapje verder. Religie is ook magie. Religie wil eigenlijk zeggen, als ik het doe, dan krijg ik het voor elkaar. Dus eigenlijk probeer je de goden in beweging te krijgen. Als ik een offer breng of een bloemetje bij het altaar, als ik maar het kaarsje aansteek, dan zal, als ik vaak genoeg bid op deze wijze, dan moet God naar mij luisteren. Maar we zijn eigenlijk Gods arm op zijn rug gaan draaien. En eigenlijk zeg je tegen hem, nu doet u, omdat ik dit heb gedaan. En dan ben je eigenlijk magisch bezig, want dat zegt niks over de relatie. God geeft om niet, omdat hij je ziet en omdat er een relatie is en een wederzijdse vertrouwen. Mozes daarentegen, het enige wat hij moest doen, is God vertrouwen. Toen Mozes met de staf op het water sloeg, moest hij vertrouwen dat God in dat moment was. zodat Mozes niet zou falen, dat de zee ook open zou gaan. En dat toen hij optrok, Jezus of God ook zei, ik ben en ik zal er zijn en ik zal de rij sluiten. En daar voelen we ons onzeker. Is waar ik ben in gehoorzaamheid met die eerste stap, volgt u Heer? Heeft u net voordat ik stap de weg gebaand en doet u het wonder in mijn wandel? Heel spannend. Maar dan ben je niet religieus bezig. Dan ben je volledig aan het wandelen in geloof vanuit relatie. Volgende plaatje. Een gezond ritueel verwijst naar Gods karakter en helpt ons in gezonde ritmes. Er staat eigenlijk in Romeinen zo mooi, onderwijs ons in de ongedwongen ritmes van genade. Hebben we hier een kaarsje? Nee, hè? Maar stel, want iemand zei al, godsdienstigheid of rituelen zijn ook heel goed. De Bijbel zegt, alle feesten die gegeven zijn, alle rituelen die zijn gegeven, kunnen je juist helpen en die vormen je. Dus stille tijd houden of een samenkomst bezoeken, dingen doen, Bijbel lezen, dat helpt je in het ongedwongen, maar luister op het woordje ongedwongen, in het ongedwongen ritme te komen. Als ik 's ochtends bij mij in de gemeente een kaarsje aansteek, dan doe ik dat niet van, oh, als ik het vergeten ben, is God hier niet. Of als ik hem niet heb aangestoken, dan verhoort God mijn gebed niet. Of als ik het kaarsje aansteek, dan ziet God mijn gebed. Dan ben ik religieus bezig. Dan laat ik het systeem werken, dan moet ik iets voor elkaar krijgen. Maar hetzelfde symbool, als ik het kaarsje aansteek van de menorah, dan denk ik, wauw, zoals het de kandelaar in de tabernakel was, zoals Gods heilige geest God verlicht en de tafel van de broden met de gemeenschap laat zien dat het gaat om relatie en God verlicht mijn pad en God is hier en laat de relatie zien, dan helpt mij die kaars aansteken om iets van Gods karakter te zien. Dan helpt die kaars aansteken mij zien, de Heilige Geest is hier, die verlicht mijn pad. Dus alle symbolen en rituelen die je Gods karakter doen zien en even een geheugensteun zijn om weer in die relatie te komen, zijn goede rituelen. Dat is een goede religie. Dat is een goede cultuur. Dus ga niet zeggen, vormen of bepaalde ongedwongen ritmes of symbolen zijn verkeerd. Dat is religie. Nee. Zolang ze je maar helpen God te zien in de relatie. En ik denk dat we best wel wat ritmes nodig hebben. Ik denk dat we ook opgevoed moeten worden, onderwezen moeten worden, aangespoord moeten worden, aangemaand moeten worden. Niet tot een juk, maar wel tot het volle leven zoals God het bedoeld heeft. Volgende plaatje. Ja. Deze zal ik heel kort zeggen. God daalt af naar ons. Ik vind het zo mooi om te zien. Want in al die symbolen van de tabernakel, het is een afspiegeling van wie God is voor ons. Maar God zegt me eigenlijk één ding en daar begint het allereerste woord in de Bijbel mee, bed. Het begin is het letter van het huisje. God zegt, ik wil gewoon huiselijk zijn. Ik wil niet in een tempelpaleis in systemen gediend worden, maar ik wil gewoon met je wonen. We hebben een hele huiselijke vader die gewoon aanwezig is op de bank en niet die op zondag dus het vlees snijdt. Hij wil gewoon zeggen, hallo, hier ben ik. Ik woon bij je. Volgende graag. Ik geloof dat religiositeit ons uit de relatie trekt. Als het witte volledige liefde is en zwart ons uiteindelijk verwijdert en verdeelt, komt er uiteindelijk angst, religie en schaamte en is er duisternis. En de duisternis, de duivel is erop uit om ons uit de relatie te trekken, te verdelen, zodat je eenzaam wordt, over de ander gaat oordelen, ook over je broer en zus en er komt schaamte. Maar Jezus is gekomen om die relatie weer te geven en je daarin vrij te zetten. Het volgende plaatje. En dan vertel ik je wat over mijn religiositeit. Ik weet inmiddels dat God goed is. Hoe ik gemaakt ben. En ik geloof ook vandaag dat als Jezus hier zou zijn, hij mij wil helpen op mijn weg waar ik mag leven en mag opgroeien. Maar ik merkte toen ik met dit onderwerp bezig was, dat ik dacht, ja, maar ik ben er nog niet. Ik moet nog wel heel veel dingen leren en doen om op te groeien naar het grote doel wat ik voor ogen heb. Maar uiteindelijk wil ik toch wel, hoop ik ook, dat je uitgroeit tot hier. Ik had eigenlijk het plaatje in mijn hoofd, Jezus kan mij omarmen en zien waar ik ben, maar straks verschijn ik voor Gods troon. En dan is er oordeel. Bart, hoe heb jij je leven gewandeld, vriend? Heb je er wel alles uitgehaald wat erin zat en ben je tot je bestemming gekomen met hoe ik jou gemaakt heb? En toen dacht ik, oh, ik proef toch oordeel. Ik proef toch eventjes dan een meetlat op mij gelegd wordt in wat ik allemaal gedaan heb. Ik snap wie ik ben, ik snap dat Jezus in mij woont en mij helpt, maar straks komt toch die rechter. Toen dacht ik, ja, maar wat ga ik dan nu doen? Ga ik dan nu religieus dingen weer wandelen en proberen? En het uit eigen kracht te doen? Of moet ik ook naar de toekomst toe? De religiositeit laten varen. Het volgende plaatje. Zeg God, geloof in mij en Gods wandel met mij. God zegt gewoon, Bart, ik zie jou zo. Zo heb ik je gemaakt. We zijn er nog niet. Maar ik verheug mij in het proces wat we samen gaan meemaken en je mag opgroeien. En zelfs als je straks voor mijn troon verschijnt en we zijn nog maar halverwege, halleluja, dan ben je tot daar gekomen. Ik heb je oprechte hart gezien en je hebt wat fouten gemaakt, ja natuurlijk. Hé, dat gebeurt. Maar wat fijn dat je een oprecht hart hebt. En wat fijn dat we gewoon verder gaan tot heelheid. Ook hier, nu ik weer bij je ben. En we dichter bij elkaar zijn. Dan kun je alleen maar meer genezen. En ik merkte, dat had ik nodig om ook in mijn wandel naar de toekomst toe niet in religiositeit te komen, maar te zeggen, hier ben ik. Vandaag sta ik niet perfect voor jullie. Ik had echt weer even het idee, weet je wat, laat iemand anders maar over dit onderwerp spreken. Wie ben ik? Ik moet eerst nog wat dingen leren, nog wat uitzoeken. Dan pas kan ik hier staan. Ik zeg, nee heer, hier ben ik. Nog niet perfect. Nog niet af, maar ik wil niet religieus zijn vandaag en brengen wat ik heb. En u vertrouwen, Heer, dat u door mij heen werkt en that's it. En dan kan ik relatie spreken. Relatie over mij, relatie naar jullie toe, want we zijn op dezelfde tocht onderweg. Het volgende plaatje, dat hielp mij nog wat meer te verduidelijken. Als God rechte plaatje voor ogen heeft met jou, hij heeft jou misschien wel als een wielrenner gemaakt voor snel tijdrijden. Als God dat nou gezegd, zo heb ik jou bedoeld en zo maak ik jou. Waar beginnen we dan als tijdrijder op de wielrenner? Nee, dan begin je aan de rechterkant. Laten we eerst maar eens beginnen met jou op de fiets te zetten. En jou een zwieper te geven en doe het maar zelf. Val je dan? Ja. Voelt dat fijn? Nee. Stopt God na één keer? Nee. Ja, maar je hebt het nu 10 keer geprobeerd. Nee, God blijft naar het linkerplaatje kijken. Maar dat is wat ik voor ogen heb, want zo heb ik jou gemaakt. En totdat dat compleet is geworden in jouw leven, blijf ik dag in dag uit in relatie staan en geduld hebben en je aansporen en aanmoedigen en geef ik je weer een broer en zus naast je, zodat je daar kan komen. En dat is relatie. Dat is een God die instapt en helpt en nooit op zal geven. Ja, en dit heb ik nodig om voor ogen te zien. Dat zelfs al verschijn ik vandaag, ook voor mijn echte vader, die is 10 jaar geleden overleden. En soms dacht ik nog wel eens aan hem, dat ik denk, ja opa, moet u mij nou zien? Dan zou u best nog wat tips hebben voor mij wat ik nog niet goed doe. En toen dacht ik, nee, als mijn vader mij vandaag zou zien, ik denk dat hij mij gewoon in zijn armen sluit en zegt, Bart, ik ben blij dat je er bent. En zo is God de Vader zoals hij naar ons kijkt, ook vandaag. En ik hoop dat je dat ontvangt. Waar je vandaag staat, God kijkt naar jou als een bijzonder persoon. En hij wil je in relatie verder brengen. En niet vanuit systemen. Volgende plaatje. Het goede nieuws is dat God religie, de religieuze systemen, heeft ingeruild voor hemzelf. Dus daar waar jij vandaag bent, ik hoop dat je straks gewoon in de stilte of tijdens het lied opnieuw wilt zeggen, Vader, hier ben ik. En wilt u mij omarmen waar ik vandaag ben? Vader, wilt u mij een broer en zus geven in de gemeente die relationeel naast mij staat en mij bemoedigt en helpt omdat we samen onderweg zijn? Vader, wilt u mij helpen en nooit loslaten in mijn leven? Want u heeft iets voor ogen en daar ben ik nog niet. Maar u heeft iets voor ogen in mij En ik kan het proberen, ik kan van alles doen, ik doe mijn best. Maar mag ik dat relationeel wandelen, dat pad? En niet vanuit dingen nu gaan proberen en doen. Dan hebben we volgens mij de laatste sheet gehad. Ja. Dus de onzekerheid, de angst, het proberen, het zelf moeten kunnen, kan je in religiositeit brengen. En ik hoop dat je vandaag opnieuw gehoord hebt dat wij een relationele God hebben. God zegt, ik breng relatie, geen religie, geen systemen. En eigenlijk is de vraag voor mij vandaag, in mijn hart, Bart, wil je God, niet alleen als Jezus, maar ook als Vader, opnieuw ontmoeten in je hart en gewoon toelaten? Wil jij je broer en zus toelaten in jouw leven? Wil je niet jaloers zijn, vol afgunst? Wil jij over je broer ontfermen? Mag een broer of zus over mij ontfermen? En zullen we die weg bewandelen? Mag dat met bepaalde ongedwongen ritmes en onderwijzing en aansporing van elkaar? Jazeker. Dat is nodig om op te groeien. Om vermaand te worden. Om krachtiger te worden. Maar niet om weer gebonden te worden. In afhankelijkheid of voorwaardelijke systemen. We hebben een relationele God. Een God van relatie. Die met jou wandelt en optrekt. En ik bid dat je dat zult ontvangen in je hart. Amen.